Kein Gelul.
Buenos días, oyentes. Es bueno que estés escuchando nuevamente el nuevo episodio de Kein Gelul. Ja, je hoort het goed. Ik begon deze gloedje nieuwe aflevering van Kein Gelul in vloeiend Spaans. Best aardig, al zeg ik het zelf. En ik kan me overigens trouwens best voorstellen dat je niet begrijpt waarom ik dat deed. Dus ik zal even uitleggen waarom. Tegen Sparta stonden er zondag na rust 4 voetballers van het Zuid-Amerikaanse continent in het Feyenoord elftal. 3 ervan, Lucas Prato, Marco Senesi en Luis Sinisterra, komen uit een Spaanstalig land. De ander, Erik Botteging, heeft Portugees als moedertaal, maar beheerst het Espanol ook best aardig. Tel erbij op dat Leroy Fer Spaans spreekt met zijn buitenlandse vriendin en Justin Bijlo een cursus Spaans volgt, zodat hij het elftal in meerdere talen kan aansturen. Het zou voor Arne Slot raadzaam zijn om straks niet Sipke Hulshof, maar een entrenador assistente uit Spanje of Zuid-Amerika op te pikken. Ik las vlak voor de jaarwisseling overigens dat Feyenoord vanaf nu regelmatig in het Engels gaat twitteren. Prima, maar voeg daar alsjeblieft Spaans aan toe. Er valt daar enorm terrein te winnen. Als een spion heb ik de afgelopen jaren afgekeken hoe ze het in de hoofdstad doen. Daar zijn ze al jaren bezig om zowel het Noord-Amerikaanse als het Zuid-Amerikaanse continent voor zich te winnen. Zondag kunnen wij de grote slag slaan. Wanneer half Zuid-Amerika aan een verse mate en overheerlijke tapas zit en afgestemd is op El Clásico van Los Pesos Bajos, gaan wij als een spelletje bokje springen over Ajax heen. Niet Antony of Alvarez, maar Senesi en Sinisterra veroveren de harten van Zuid-Amerika. Een prima moment om de woorden van Dick Advocaat, die beweerde dat Feyenoord wereldwijd groter is dan Ajax, echt kracht bij te zetten. Vamos, chicos! Dat was een aftrap van een gloedje nieuwe Kein Gelul. En dat ga ik doen, gewoon in het Nederlands hoor, maak je geen zorgen, met Jopie.
Hey!
En Robbe Does.
Hey Wesley, wat deed je goed, man?
Ja, dat was, die heb ik dagen opgeoefend, kan ik je vertellen, op Spaans. Want ik spreek geen woord Spaans. Ik heb een paar series gezien, hè, Vis-a-vis, La Casa de Papel en ga zo maar door. Maar dit is even andere koek hoor, het zelf spreken.
Maar Pagos Begos, we komen uit Pagos Begos, begrijp ik.
Ja, ik weet
landen.
Geen idee of ik het goed uitspreek, maar het klonk leuk, denk ik.
Ja, nou ja, hartstikke goed gedaan, Wes.
Ja, toch? Nou, ik denk zo een beetje die klassieker die komt eraan, daar gaan we het uiteraard nog over hebben.
Maar ik ben wel benieuwd, op het moment dat we dit dan doorzetten, stel dat we straks, nou ja, nadat we Zuid-Amerika veroverd hebben, dat we zeggen van we gaan nu ook Thailand, Rusland en Korea bemachtigen, dan verwacht ik hetzelfde van je, hè? Dat je ook die talen vloeiend beheerst.
Jopie, één ding, dan moet je me wel een beetje tijd geven. Ik download gewoon zeg maar de Koreaanse of de Thailandse versie van Netflix. Ik ga al die films loeren, dan leer je wat woordjes. Die pik je zo hier en daar een beetje op. En dan kan ik je vertellen, helemaal goed.
Sí, señor.
Precies. Ja, jongens, maar we gaan het natuurlijk eerst even hebben over de allereerste wedstrijd van 2021. We waren toch allemaal wel heel erg het kan best wel eens een moeilijke wedstrijd worden, hè? Die Rotterdamse derby, die thuiswedstrijd tegen Sparta, was natuurlijk ook niet goed. Maar ik kan toch wel zeggen, Rob, dit was toch een prima begin van het kalenderjaar?
Ja man, ja tuurlijk. Ja, altijd een beetje spannend, hè? Want we, sowieso deze maand januari is extra spannend, want ongeveer alles gaat hier beslist worden in deze maand. Of we nog meedoen en et cetera. Nou ja, gelukkig begonnen we met een niet met een topper. Dat vond ik denk ik wel fijn, eerlijk gezegd. Zeker omdat we daarna nog in alle rust naar PSV Ajax konden kijken. Maar nee, ja, des te lekkerder zat ik die pot even te koekeloeren. Want ik vond het een prima overwinning eigenlijk. Tweede helft saai en niet best. Maar ik denk dat we geen moment echt... Ik ben niet echt heel zenuwachtig geweest, eerlijk gezegd.
Nee, hè? Want ook toen nee. Feyenoord nog maar die 1-0 voorsprong had, wat natuurlijk een groot deel van de wedstrijd was, had ik niet het gevoel dat Sparta echt kans... Ik kan me ook geen kans voor de geest halen van Sparta. Los van wat afstandsballen die allemaal 40 meter naast of overgingen. Ze hebben echt amper... Ik geloof Marsman in de 87e minuut pas de eerste redding had of zo, las ik ergens.
Ja, er was één kans dat Senesi niet helemaal lekker stapte en dat hij, Björn Engels heet hij.
He? Ja, zijn het.
Die schoten met zijn net. Volgens mij is dat hun beste kans geweest. Hè? Dat was het grootste, het gevaarlijkste moment. En ja, dat zegt alles. Feyenoord had het gewoon achterin enorm goed voor elkaar. Voorin, nou ja, echt niet dat je de ene kans naar de andere hebt gezien hoor. Het was eigenlijk heel zakelijk. Hè? Die, die, Nou ja, die eerste kans komt natuurlijk uit een doodspelmoment. En die tweede eigenlijk ook, want je straft eigenlijk een doeltrap van Sparta af. Ja. Maar ja, het was inderdaad, het was helemaal niet spannend. Sparta was echt van een ander niveau, van een veel minder niveau dan Feyenoord. En dat is toch eigenlijk zoals je het graag wil zien, hè? Dat je als Feyenoord ook die uitwedstrijden is wat overtuigender gaat winnen. Ja, en dit is een prima begin voor dit kalenderjaar wat mij betreft.
Ja, Rob zei het net al. Het was niet sprankelend. Het was niet dat we dachten, jeetje, wat hebben wij een grootse vorm. Nee. Zeg maar, de vorm die we tegen Heerenveen hadden, had ook al met Sparta te maken. Want als je soms naar die wedstrijd zat te kijken. Kijk, in de Kuip speelden ze met 5 verdedigers. Dat deden ze nu niet. Maar nu stonden ze nog steeds heel gegroepeerd, heel defensief. Ja. Zoals we altijd wel van teams van Fraser verwachten. Dus het stond heel dicht op elkaar. Ja, en op een gegeven moment, dat is het enige wat je Feyenoord kan aanrekenen, dat ze niet eerder die wedstrijd beslist hebben. Want het was wel lekker geweest op het moment dat je in de 60ste, 65ste minuut die 2-0 had gemaakt. Want ja, het zou maar gebeuren dat met een counter of met een corner dat je alsnog die tegengoal krijgt. Dat zou natuurlijk extra zuur zijn.
Ja, maar dat is van
Sparta
dat wat
niks in te brengen.
Nee, maar dat is van dat wat als. Maar even wel leuk trouwens, want jij hebt natuurlijk in de vorige podcast, had jij als enige eigenlijk voorspeld, hè, van die nieuwe spits, die Lucas Prato, die gaat gelijk beginnen. Freek gelooft er niet zo in. Nee. En Sjoerd eigenlijk ook niet. Nou ja, nee. En jij gelooft het wel. En ik weet niet wat het is, Jopie. Maar de Joopstraat dames heeft je toegeslagen wat dat betreft. Hè? Je had het goed.
Ja, nou moet ik zeggen wel, Rob had de voorspelling goed. Dat ik heb volgens mij 3 verschillende voorspellingen gedaan, omdat dat niet overal overeen kwam. Dus, ja. Maar die hadden alle 3 fout.
En Freek trouwens ook vorige week in de uitzending. Die had 0-2 gezegd, maar die had voor het plaatje van ons op de sociale media 0-3 gezegd. Ja, dat doet hij helemaal zelf. Moet je maar onthouden wat hij voorspelt.
Nee, bij mij, ik had 2-3 voorspeld, maar jij had doodleuk in de tegenstander met Bart Vriend, had jij ook 2-3 voorspeld. Dus jij claimde die 2-3, dus ik moest toen wat anders doen. Nou goed, maakt allemaal niet zo gek vanuit voor de voorspelling.
Nee joh.
Nee, ik een beetje van wat in de lijn van wat Dick Advocaat ook in de persconferentie vrijdag zei. Van ja, weet je, het seizoen is niet zo super lang meer. Op het moment dat je zo'n gozer uit Zuid-Amerika haalt, slaat het natuurlijk nergens op als je de eerste 5-6 wedstrijden niet speeltijd gaat geven. Nee. Dus ik, het is niet per se dat ik het zekerheidje vond, maar ik vond het een hele logische beslissing dat hij hem vanaf de eerste minuut liet starten.
Maar wat vond je ervan?
Ja, niet geweldig. Hij heeft 2 kansen gehad. Die bal op de paal vond ik gewoon een hele goede kans. Deed hij gewoon eigenlijk niks fout. Maar die tweede kans met name. Alsof die in de grond schopt en die bal voorlangs gaat. Hè. Die Sinisterra gaf hem perfect voor. Daar moet hij gewoon meer mee doen.
Nee, maar daar heb je gelijk in. Maar ik vond wel, die eerste kans, dat is wel, zoals ik een Feyenoord graag zie bewegen. Het deed mij een beetje aan Roy Makaay denken. Hè. Dat was ook niet de allersnelste van de wereld. Maar die had geweldige loopacties achter achter de laatste linie van de tegenstander. En dat had hij ook. Hè. En uiteindelijk scoort Jurgensen ook op die manier trouwens. Hè. Ook grappig. Die zie je dat veel minder doen dan voorheen, zo'n Jurgensen. Maar goed, daar gaan we het zo meteen al even over hebben, over Jurgensen. Maar ik vond het helemaal geen slecht begin. He, voor het feit dat hij net een paar wedstrijden heeft, een paar trainingen heeft meegedaan op kunstgras. Je moet alles moet je meewegen natuurlijk. Ja, nou ja, goed. Hij heeft zijn visitekaartje afgeven is misschien een beetje overdreven.
Ja,
maar
ja,
ik geloof het wel hoor, het komende half jaar met deze jongen.
Kijk, ik schrijf hem niet af. Ik zie nu ook alweer mensen zeggen van joh, het is helemaal niks en zo. Nou, dan refereer ik even aan die andere Argentijn die ook op een kunstgras in een uitwedstrijd de eerste wedstrijd maakte en daarna ook afgeschreven werd. Laten we nou niet spelers afschrijven op 1 wedstrijd. Ik vond hem gewoon oké, weet je, een klein 6, niet heel veel meer dan dat. Maar wat ik wel fijn van hem vond, is los van die loopacties, maar dat had ik al een beetje in de beelden gezien, maar hij won echt elk kopduel, terwijl hij toch tegen Beugelsdijk stond en die andere gozer, die Duitser, die Heile. Nou, Jurgensen is toch nog ietsjes langer, volgens mij is Jurgensen iets 1,91 of 1,92. En die verliest wel veel kopduels, dus als je dan toch gaat vergelijken, en daar ontkom je niet aan.
Ja, dat doet wel aardig.
Vond ik dat hij echt, ik zag het ook in de statistiek, dat hij bijna al zijn kopduels gewonnen had. Nou, dat vind ik wel lekker. Dat als je een keer een lange bal geeft, dat in ieder geval een speler is die weet te verlengen. Dan kan de rest op het elftal daar ook op anticiperen vanaf nu.
Dus ja, Beugelsdijk vond het trouwens gewoon een hele aardige jongen.
Ja, die had verwacht dat het een slager zou zijn. En dat vierde hem mee.
Ze zijn echt een hele vriendelijke man, echt. Vond hij. Ik was helemaal onder de indruk van hoe netjes en beschaafd die Prato is.
Ja. Nou ja.
Maar wat ik wel fijn vond, tenminste wat ik begreep van Berghuis onder andere, dat hij al echt gelijk op de training heel veel praat met zijn aangevers eigenlijk, met de middenvelders en met Berghuis, van hoe hij de ballen wil hebben en hoe die graag loopt. En blijkbaar al super inhoudelijk op die eerste training inging op wat voor spits hij is en wat voor loopacties hij graag maakt. Nou, dat vind ik wel tof. Dat je, En dat is natuurlijk wel fijn aan als gast van 32. Die loopt al wel langer mee. Die weet precies hoe die het beste speelt. En bij een spits van 18 jaar, die is al heel blij als hij überhaupt minuten maakt. Dus dat is wel lekker aan dat je gewoon wat ervaring meebrengt. En,
Vind je nou ook niet fijn, Rob, dat die Prato, als je hem ziet, hè, loopt in een iets te groot shirt. Ik heb niet het idee dat hij een sixpack heeft. Maar dat is helemaal niet erg, weet je wel. Het is lekker een type die een beetje tegen... mag ik dat zeggen? Ik ben supporter, weet je wel. Ik kijk daarnaar.
Nee, maar jij bent altijd chef, zeg maar, lichaamstaal en dingen zien die waar niemand iets...
Lichaamstaal is iets anders dan hoe een lichaam... Okay. Letterlijk hoe een lichaam eruit ziet. Kijk, als hij... Okay. Als hij er zo meteen 30 inschiet met een klein bierbuikje, daar sta ik compleet achter, hoor. Dan mag hij van mij na elke overwinning mag hij een paar biertjes wegtanken.
Maar hij heeft geen bierbuik, jongens. Kom eens. Hij wordt nu nagedaan alsof het een of andere dikzak is.
Hij heeft heupjes. Hij heeft heupjes. Ja, dat kan je niet ontkennen. Dat kan je niet ontkennen. Maar het staat hem nog wel ook, hè. En hij is natuurlijk, als je ziet die loopactie die hij natuurlijk in die eerste helft had, waar hij bijna het scoort, die bal op de paal. Kijk, dan hoef je helemaal niet snel te zijn. En sterker nog, hij kan dat extra gewicht wat hij heeft... Laat me nou eventjes niet doen alsof het net Zeefuik is. Of hoe heet die keeper van de Utrecht en Ajax voorheen?
Verhoeven. Pizza Verhoeven, ja.
Nee, die is het niet. Die is het niet. Dat weten we ook wel. Maar goed, hij heeft wat lekker wat vet op de bot. Nou, prima. En daar wint hij nog duels mee ook. En dan gaat zometeen rommelen. En dat kan je... daar gaan we zo meteen natuurlijk veel langer over praten. In die klassieken misschien best wel een beetje gebruik, hoor. Dus... Nee, ik vind het wel leuk zoals ik dit nu zag.
Hey, en andere spelers? Zijn er nog andere spelers die jullie op positief of negatief opgevallen zijn?
Ja, positief Geertje Truijder weer, hoor.
Geertje Truijder.
ja, tuurlijk.
Ja, absoluut.
Ja, hij heeft toch echt... dat is geen toeval meer. 4, 5 goals? Hoeveel heeft hij er
in de competitie 4, maar ook met Europa League erbij 5 goals inmiddels. Ja, 1 assist.
Ja. Nou, hij heeft toch dat instinct wel. Deze goal ook weer. Het loopt gewoon prima vrij. En heeft toch nog wel het oog voor van ja, nu moet ik toch nog lopen. Hè, dus ik vind het echt gaaf. Ja, ik vind dat wel. Ik vind dat hij het echt boven verwachting doet. Ik had echt niet verwacht van hem.
Jij was zeker. En Wesley trouwens ook. Ja, toen hij voor speelt, echt... best wel kritisch. Het heeft hij ook even goed gespeeld.
Nee, maar Jopie, daar zie je. Kijk. We hopen allemaal dat er elk jaar 6 spelers uit de jeugdopleiding komen die geruisloos zich aanpassen. En in dat elftal hun ding doen. Sterker nog, die wat toevoegen aan het elftal. Daar hoop je elk jaar op. Maar dat is gewoon helaas doordat die kloof zo groot is. Omdat Feyenoord niet in de keukenkampioen-divisie speelt, is dat niet mogelijk. Heeft dat wat meer tijd nodig? Nou goed, je ziet wat er gebeurt als je zo'n jongen eens de tijd geeft. En wellicht, als je iemand anders net zoveel tijd geeft, dan gaat het niet zo goed. Dat zou ook zomaar eens kunnen. Maar... Ik verbaas me er wel over, want ik vond hem vorig jaar zo vaak door het ijs zakken. En toen had hij ook al momenten dat je wel af en toe is dat je zag van nou... En in de jeugdopleiding was het natuurlijk ook gewoon een grote jongen. Hè. Ik zag wat statistieken op Twitter voorbij komen. Dat hij geloof ik in zijn laatste seizoen bij de onder 19, als ik het even goed zeg, 8 keer had gescoord in 19 wedstrijden.
Als centrale verdediger, ja.
Ja, als centrale verdediger, ja.
Dus is het niet verbazingwekkend dat hij nu zo makkelijk het net vindt?
Nee, maar ook buiten dat doelpunt kwam hij in de tweede helft ook nog 2 keer... of in de eerste helft nog 1 keer dreigend voor de keeper. Hè? Die keeper tikte net voor zijn voeten weg. En in de tweede helft had hij ook nog een kansje. Dus hij komt ook gewoon heel vaak in die positie. Hij loopt gewoon lekker vooruit. Hij is niet bang om een mannetje in zijn rug eventjes te laten voor wat het is. En het was wel een leuk moment ook in de tweede helft... dat hij op een gegeven moment achter een verdediger aan moest hobbelen. En dat hij, dat was wel heel grappig, dat hij dat hoofd zo naar achter
deed. Beeld, ja.
En het zag er echt niet uit, werkelijk waar, maar ik moest er wel om lachen, weet je wel. En,
ja,
ja nee, maar ik vind het een leuk ventje.
Het is niet alleen aanvallend, maar ook verdedigend. Is natuurlijk, het niveauverschil tussen Nieuwkoop en Geertruida is op dit moment niet zo enorm groot. Nou, dan moet je denk ik altijd het voorkeur geven in dit geval aan de jongere speler. De speler die misschien meer toekomst heeft, in dit geval Geertruida. Maar aanvallend gaat hij, want dat is nog wel eens een kritiekpunt. Een Nieuwkoop heeft meer drang naar voren. Dat ziet er allemaal lekkerder uit, vind ik soms. Maar Geertruida, als je die statistieken kijkt, 5 goals en 1 assist. Ja. Dat zijn natuurlijk wel statistieken waarmee je naar huis kan komen.
Nou, was natuurlijk niet voor niks voor de Golden Boy Award genomineerd. Goed, daar sta je tussen iets ander kaliber spelers doorgaans. Vandaar dat hij hem niet gewonnen heeft. Maar mag ik nog even iemand anders uitlichten? Of,
het is wel in een week, want dat wil ik toch even tegen Geertruida zeggen. In een week waarin het nieuws naar buiten kwam dat Marseille geïnteresseerd in hem zou zijn. Nou ja, met deze ontwikkeling, dan moet hij Marseille snel en vriendelijk afbellen. En dan moet hij gewoon wachten, want de volgende stap is Real Madrid. We moeten niet naar subtopclubjes in Europa gaan. We gaan meteen naar de hoogte.
Of Johan, jij bent ook zo van het doorslaan. Het is toch niet te geloven.
Nee, maar het zou toch doodzonde zijn dat deze geweldige speler, die straks naar Frankrijk gaat. Dat hebben we gezien bij Congolo. Dat is toch ook niet goed afgelopen daar?
Nee, dat is waar. Nee. Hey, joh, maar Geertruida lijkt me een verstandige jongen, hoor. Wel. Ja.
Lijkt me ook.
Mij ook.
Ja. Zeker met de plannen die Feyenoord volgens mij voor hem heeft, om iets meer centraal, dan kon hij volgens mij nog beter tot zijn recht.
Ja, ja. Dus ja. Ik kijk ernaar uit. Zeker. Inderdaad. Ik wil nog eventjes de aandacht vestigen op
my man.
Ja, nou ja, goed, jouw man. Nico. Super Nico. Ja, want ja.
Super Nico.
Ja, ik weet niet.
Eikel weer.
Nee, maar ja, nee, kijk, ik ga natuurlijk helemaal niet nu in één keer 180 graden draaien. Dat zou toch een beetje vreemd zijn. Hè, we hebben hem allemaal afgeschreven, want hij bakte er geen pepernoot meer van. Hoe heet dat? Brian Linssen kreeg zelfs de voorkeur boven hem. Even leuk trouwens, je scoort je laatste wedstrijd een hat-trick en de volgende wedstrijd zit je op de bank zonder ook maar enige rol van betekenis. Maar goed.
Mag je niet invallen, mag Haps op jouw plek invallen. Dat is nog
precies.
Erger, ja.
Nee, maar Jurgensen, die viel echt prima in. Echt prima in. En je ziet dat misschien, laat het hopen, dat een beetje concurrentie wat met zo'n jongen doet. Kijk, ik weet niet of het een incident is of dat het daadwerkelijk... Nu elke wedstrijd zo is als nu. Maar dit had hij even nodig. En het was echt zo'n typische Nicola Jurgensen goal, hè?
Nou ja, prima. Nee, dus niet.
Want nou ja, ik kan vier goals voor je uittekenen die precies op deze manier gescoord heeft.
Nee, maar de Jurgensen van de afgelopen 2 jaar zou die bal zeg maar een soort van bij zich houden. Met naar zijn linkerbeen proberen uit te spelen. Iemand doorpaar. Terwijl dit is nou echt een spitsengoal. En bij Jurgensen wordt vaak gezegd, ja, hij gedraagt zich niet per se als een spits. Dit hadden we van Prato verwacht. Elke bal die hij krijgt, gewoon rammen. En dit deed hij gewoon precies zoals we misschien van Prato hadden verwacht. Gewoon bal krijgen, rammen. En Jurgensen, zeker in de eerste competitiehelft, laten we daar dan op focussen. Die zou die bal terugkappen, kijken of hij in de lange hoek uit
klopt.
Kan spelen en dat soort gekkigheid.
Maar dit is toch de Jurgensen van het kampioensjaar?
Nee, precies.
Die dacht ook niet na en die schoot ze ook in de korte hoek als keihard, weet je wel.
Exact. Dus nee, het is hem gegund. Het is hem gegund. Ja, en ik wil nog even één naam noemen. We zijn allemaal positief. Ik vond eigenlijk iedereen wel prima spelen. Ik vond Senesi trouwens echt heel goed spelen. Marsman wil ik wel even zeggen. Ik heb erna gigantisch aan zitten erg. Elke lange bal was balverlies.
Oh, dat is me niet opgevallen eerlijk gezegd.
Ik werd er toevallig in de rust, zag ik iemand daarop op reageren op de Insta Live. En toen ben ik eens gaan kijken. Inderdaad, echt de tweede helft. Elke bal was balverlies. Toen dacht ik, nou ja, Marsman, ik zag dat je overal hoge cijfers kreeg. Nou, op basis van wat weet ik niet, want je hebt helemaal niks te doen gehad. Maar dan moet je dat even iets beter gaan beheersen. Hey, goed. Ja. We hebben het over spelers.
Oké, puntje gemaakt.
Zal ik oud-spelers gaan behandelen?
Ja, tuurlijk man. Lekker.
Bakens in de vette.
Ja jongens, weer een heerlijk weekje. Ik heb weer allemaal mensen moeten teleurstellen. Die allemaal stonden te popelen om in de bakens weer terug te komen. Maar goed, op deze week staat op nummer 3. Ja, vorige week kwam hij er ook al bij. Usha Kup. Vorige week heb ik tegen die trainer gezegd van je moet hem gaan opstellen, want elke keer als hij speelt laat hij wat zien. Nou ja, zo
en ze luisteren in Turkije, dat weten we.
Exact,
dat weten we.
Midweeks moest hij spelen tegen Rizespor. 6-0 winst met Usha Kup vanaf de eerste minuut aan de aftrap. Derde goal was van hem, randje 16, mooi geplaatst en 6-0 gewonnen, dus hartstikke goed. En je ziet het...
Missen we die nou?
Nou, die heeft vorig jaar een puntje bij paaltje, geloof ik, maar 2 wedstrijden bij Feyenoord gespeeld. En toen was hij geplaceerd en toen was de competitie gesloten. Dus we hebben nooit echt de volledige Usha Kup gezien. Maar ik weet wel, die eerste wedstrijd die hij speelde, ik weet niet eens meer tegen wie het was. Maar
Emme,
thuis was hij natuurlijk waanzinnig. Toen merkte hij wel van deze gozer zit echt op voetbal.
Ja,
goed, dat is wel lekker. Maar aan de andere kant, ik vind het fair, Toornstra en dan normaal gesproken Kutsu, misschien Texera daarvoor.
Nou, maar
of zelfs
Jopie. Waarom noem je hem niet? Die vergeten helemaal te benoemen. Diemer speelt toch gewoon weer een prima wedstrijd?
Ja, meens.
Die speelt gewoon voor de winststop 2 goede wedstrijden en nu weer 1. Ja. Die is helemaal los,
Jopie. Nee, eens. Nee, dus ja, natuurlijk, je had hem er lekker bij kunnen hebben. Maar het is niet dat ik nu denk elke week van hadden we maar Usha Kup gehad. Hey, goed. Okay. Op nummer 2, een speler waar ik wel vaak in het verleden over nagedacht heb van zouden we die nog maar gehad hebben. Afgelopen jaar veel kommer en kwel gehad. Ik heb het namelijk over Terrence Kongolo. De naam viel net al eventjes. Ging vorige winter van Huddersfield naar Fulham. En dat was geen succesvolle huurperiode. Want na 2 wedstrijden raakte hij al geblesseerd aan de knie. Inmiddels is die wel gekocht door Fulham. Maar we zijn een jaar later. We hebben het namelijk over afgelopen speelweekend. Moest hij spelen voor de beker, de FA Cup, tegen Queen's Park Rangers. En hij stond in de basis. Heeft gewonnen met 2-0. 68 minuten kon hij meedoen. Dus Kongolo is eindelijk weer terug. En Fulham kan hem volgens mij wel gebruiken. Want die staan er niet zo heel goed voor in Engeland. Dus fit blijven en hou Fulham erin.
Weet je wat zijn bijnaam is van Kongolo?
Tets.
Ja, die Tets.
Ja.
vind ik een steengoeie bijnaam. Jong Tets noemen ze hem ook wel.
Associeer dat toch met andere dingen, maar goed. Hey, en dan op nummertje 1. Debuut dit seizoen in de bakens. En dat is eigenlijk wel een beetje onterecht. Want gewoon, dat is misschien na Wijnaldum wel ons de beste speler in Europa. Ik heb het namelijk over Stefan de Vrij. Draait wederom een uitstekend seizoen. Had zelf nog niets gescoord. Maar zijn ploeg staat natuurlijk, doet gewoon bovenaan mee in de Serie A. Speelt voor een kampioenschap dit seizoen. Moest midweek spelen uit bij Sampdoria. Kwam al snel met 1 en 2-0 achter. Toen was daar Stefan de Vrij die zijn eerste goal maakte voor Inter dit seizoen. Met een kopbal uit een corner. Sterk, bam, 2-1. Mocht overigens niet baten. Ze hebben uiteindelijk verloren. En afgelopen weekend moesten ze ook tegen AS Roma 2-2. Dus Karsdorp tegen de Vrij tegen elkaar. Hebben shirtje gereld. Ook niet gewonnen. Maar ze staan nog steeds 3 punten van AC Milan op de tweede plek. Dus die doen het gewoon hartstikke goed. Maar vooral de Vrij moet gewoon een keer genoemd worden. En wat ik zeg, zijn eerste doelpunt. Hartstikke mooi.
Lekker man.
Genoeg teruggeblikt. We hebben een bomvolle week. In een bomvolle maand natuurlijk. Die natuurlijk lekker begonnen is. Maar blijft dat lekker gaan. Eerst deze week gaan we mee beginnen. PEC Zwolle. Komende woensdag in de Kuip. We zijn er weer niet bij helaas. We moeten het weer van tv gaan kijken. ESPN tegenwoordig. Even één ding trouwens. Wat vonden we van die nieuwe frutsoortjes van ESPN en zo jongens? Hebben jullie dat nog meegekregen? Als er wordt gescoord, dan krijg je zo boven in beeld zo heel erg
goal. Ja.
Ik vind dat allemaal niet zo erg. Waar ik meer moeite mee heb, is een commentator die blijkbaar ook nieuwe spelregels bedenkt. Met buitenspelval ineens.
Ja. Ik zat toevallig vorige week voor mijn werk zat ik naast die Leo Oldenburger.
Ja.
Hartstikke prima commentator vind ik dat trouwens. Maar hier zat hij wel even mis, hè?
Ik begon aan mezelf te twijfelen, want ik heb zo honderden doelpunten wel zo gezien. En ik dacht, hè, is dit een regel die ik dus echt nooit begrepen heb?
Ik ook, want ik dacht, ja, die gaat geit afsluiten.
Hij was zo overtuigd en ik denk, ja, maar ik zie niet waarom, want iedereen stond netjes achter de bal steeds. Maar ja, met die regel die hij verzon, omdat bij die eerste bal, ik dacht, nee, waar heeft hij het over? Maar
ja.
Uiteindelijk had hij het niet aan het rechte eind, gelukkig maar, want dat was uiteindelijk de belangrijke eerste.
En ESPN kan dan wel Fox over hebben genomen, maar nog steeds Mario Been, hè Rob?
Ja, schitterend. Hey, maar even over Leo. Ja, nogmaals. Mario Been.
Heb jij die sjaal van hem gezien? Dat is niet te geloven. Die brak bijna zijn nek. Er hing gewoon een sjaal te waarde. Net zo duur als een auto om zijn nek. Hè? Dat is niet te geloven.
Ja.
Nou, ik moet één ding even wel gezegd hebben over Mario Been. Een vriend van mij die weet dat ik altijd een beetje ga stijgen als Mario Been op tv is. Zeker als hij over Feyenoord gaat praten. Hij heeft één filmpje laten zien waar ik verschrikkelijk op moet lachen over Mario Been. Blijkbaar heeft die man echt ontzettende humor. Hè? Behalve als hij analist is, dan wordt hij ineens heel serieus en eigenlijk een beetje suf. Maar als hij dus gewoon in zijn vrije tijd is, dan is die echt, dan is die man blijkbaar hilarisch. Was hij in een Eredivisie Live tijdperk nog, lang geleden, stond hij in de studio. En dan had je op zo'n beamer, had je zo'n, het was winter, dus had je zo'n haardvuur.
Deze steen.
En dan stond hij met Jan van Halst, Jan van Halst stond te wapperen.
Ja.
En Mario Been die gooit zo'n houtblok echt dwars door die beamer schermen. Poef.
Ja,
de grootste lol hadden die twee. Ik denk, ja, dat is ook wel weer humor eigenlijk.
Ja, ik geloof dat het een leuke vent is, maar...
Ik heb een keer echt moeten lachen op Mario Been, dus ik probeer het, ik probeer hem wat menselijker te zien in plaats van de analist die mislukt is bij Feyenoord.
Ja.
Maar goed, jongens.
Waar hadden we het over?
Komende woensdag staat hij natuurlijk gewoon weer langs het veld, Mario Been. Om natuurlijk te gaan beschouwen op Feyenoord PEC. Ja, dit vind ik altijd zo moeilijk. Weet je, het is een soort van tussendoortje eigenlijk. Hè, op een soort van voorafje in een week die volledig in het teken staat van de klassieker misschien wel. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar... Ja, PEC Zwolle, ja, hij moet gewoon gewonnen worden. Zo simpel is het, als je natuurlijk wil blijven meedoen om de titel.
Nou ja, het is,
Joopie. Zeker.
Nee, maar het is, Kijk, we hebben van tevoren ook gehad, we wilden die wedstrijd loskoppelen omdat Ajax zo groot is, die verdient een aparte voorbeschouwing. Ja. Dus daarom doen we in. Maar Wesley, jij stelde voor, laten we Ajax in het midden, want dat is het hoofdgerecht en PEC aan het einde. Toen werd ik een beetje boos. Ik zei, ja, nee, dat kunnen we niet doen. Los van het feit dat ik chronologisch het fijner vind. Maar ik zei, ja, want als we dat ze ook gaan benaderen en als die Feyenoord-spelers hetzelfde denken, dan kan je de klok op gelijk zetten dat we puntverlies gaan leiden tegen Zwolle. En als iets niet mag gebeuren in deze maand, in een midweeks programma dat AZ tegen PSV speelt en Ajax uit bij Twente moet, Vitesse tegen Utrecht, dus al onze concurrenten hebben echt moeilijke wedstrijden. Wij hebben op papier de makkelijkste, dus wij moeten Zwolle gewoon vol waarderen en daar ook gewoon volle oorlogsterkte aantreden. En niet dan met het achterhoofd van, ja, niet met de sterkste elfen sparen een paar, want we hebben die zondag nodig. Dat kunnen we ons niet voorlopen.
Je legt het mooi uit, Arnold Brugging. Jeetje, mina zeggen. Maar goed, ik moet zeggen.
Ik ben het wel met Joopie eens, hoor. Ik vind het ook echt een spannende. Ik ben ook oprecht, en dat klinkt misschien heel naïef of stom, maar ik ben echt niet zo heel erg met Feyenoord Ajax bezig nog.
Ik ook niet.
Ik denk eerst echt, is PEC, wat weet je hoe vaak we hebben gehad? En dat was het vaker andersom, dat als we eindelijk weer eens een resultaatje hadden tegen Ajax bijvoorbeeld. Ja, waar
7 dagen later verliezen, dat was verliezen van Excelsior.
Precies, en dan denk ik, ja, dit was weer helemaal niks waard achteraf. Ja. Ja. Dat hebben we wel weer een leuke keer gewonnen, maar weet je, wat koop je voor? Dus ik ben heel blij dat er nu daarvoor nog een wedstrijd zit die je op papier gewoon echt moet winnen. Ja. Dat we dat ook even stevig gaan doen. Ja, en dan heb je alles om voor te spelen daarna. Dus ik kijk echt wel uit naar Zwolle eerst.
Ja, ja, die staan 11 op het moment. Ik heb ze onlangs gezien tegen Excelsior. Werden ze gewoon uit het bekertoernooi geknikkerd, hè, door de nummer 14 van de keukenkampioen-divisie.
Ja, het ook triest, hè, trouwens.
Ja, dat is heel triest. Maar PEC stelt echt niet heel veel voor dit seizoen. Ik moet sowieso zeggen, dat hele rechte rijtje stelt geen klote voor.
Nee.
Feyenoord heeft over het algemeen, ja, ze hebben tegen RKC natuurlijk niet goed gedaan. Maar Fortuna uit, die win je, dat soort wedstrijden. Emmen uit, ook natuurlijk niet heel erg, ging natuurlijk niet heel erg simpel. Nee, maar Feyenoord moet wel gewoon. Even serieus.
Op zich hebben we het wel altijd makkelijk tegen dat tegenstander.
Ja, nee.
Dat is eigenlijk wat je wil
zeggen. Ja, nou ja, ik lul me volledig vast, maar dat maakt wel.
Maar als er ook iets is, niet wat dit seizoen, juist in die thuiswedstrijden tegen die kleine club, is het juist lastig gegaan steeds. En dan pak ik een Sparta, dan noem ik een en Twente. Ja,
maar Sparta is geen klein clubje, Joop.
Nou, nee. Dat zat allemaal in die grijze middenmoot, subtop. Nou ja, subtop is het niet, maar alles daaronder. Dat 2 keer verliezen en je staat in de laatste en 2 keer winnen en je staat in play-offs. Dus het zit allemaal heel dicht bij elkaar daaronderin. Dus ik vind Zwolle helemaal niet goed. Ik heb ze toevallig wel afgelopen weekend te kijken. Ze moesten tegen AZ gelijk gespeeld. Dus we moeten ze dus echt niet onderschatten.
En ja, maar dat is geen wonder, hoor. AZ heb al 8 keer gelijk gespeeld tegen alle kleine clubjes van het rechterrijtje ongeveer. Dus dat heeft niks met PEC te maken.
Nou, wel een beetje. Want wat ik goed vond is dat hun scheidend trainer John Stegenman, die had een tactische variant ingepast. En dan kan je de klok op gelijk zetten dat hij dat ook tegen Feyenoord gaat doen. Dus ik weet. Kijk, het netwerk van mensen die ons luisteren groeit en groeit. Hè. We wisten al dat Quincy Hartman luistert. Inmiddels luistert ook Kevin Dix.
Kevin Dix, hey.
Ja, Kevin, leuk dat je luistert.
My man Kevin, kan ik wel zeggen.
Ja, zeker.
Ja. Weet je nog dat seizoen dat hij toen speelde, dat ik eigenlijk zijn grootste fan was? Weet je dat nog?
Dat klopt. Ja, nee, jij werd heel vaak heel veel lovende woorden over gezegd. Ja, ik was dan vaak wel wat kritischer. Maar goed, even. Dus ik ga er ook vanuit dat iemand binnen Feyenoord ook luistert en denkt, hey, dit is. Kijk, ik ben geen tacticus, maar soms vallen mij dingen op. Wat ik namelijk zag is dat Pelle Clement in het verleden ook nog wel eens gelinkt aan Feyenoord, omdat hij de boezemvriend van Jaap Stam was, waar hij hem overal mee nam. Die hadden ze in de spit gezet. En achteraf werd er uitgelegd van, want AZ werd geconstateerd dat die Koopmeiners eigenlijk de centrale speel was. En dat ze Martins Indy en die rechter centrale verdediger, die had ze, de Jakos, konden niet zo goed opbouwen. Dus zij dachten toen van, als we nou die Pelle Clement in de spit zetten en die laten steeds uitzakken op Koopmeiners, dan kunnen ze niet voetballen, want dan krijgen ze de bal niet naar het middenveld. Nou, dikke kans dat ze dat tegen Feyenoord ook gaan doen, dat die Pelle Clement in de spit staat. Senesi kan wel voetballen, maar bijvoorbeeld Botteguin of Spajic is wat minder. Dus mijn voorstel, Dick, ik weet dat je luistert, Geertruida gewoon centraal, Nieuwkoop rechtsback. Want Geertruida kan wel voetballen, kan dit meteen bewijzen dat hij centraal
Johan,
is.
Johan, je komt weer met een tactisch verhaal hier. Rob is al lang de draad kwijt. Ik verveel me te pletter.
Toch, dit snapt je wel, Rob, toch?
De supporters die twijfelen om verder te luisteren.
Ja,
even
ik
zal serieus.
Dus even gewoon wat nieuws te lezen. Ik weet niet, waar had je het over, Jopie?
Hij verandert van Arnold Brugging in Dr. Anders, weet ik veel wie, Co-Adriaan zit, is niet te geloven, die gozer.
Potverdikkie.
Die Jopie Brinkel. Ja. Nee joh, kom nou even weg joh. We gaan toch gewoon dat hele PEC Zwolle toch gewoon echt dik en dik oprollen met een B-team.
Met een B-team.
Ja, met een B-team? Nou, dat vind ik een goede vraag trouwens nog wel even om erin te gooien. wat spelers gaan sparen in, nee, in de aanloop naar Ajax.
We zijn net weer begonnen, we hebben net een winterstopje gehad.
Ik zei net al van je kan niet sparen wat je wel kan doen. En dat is het lekkere dat je nu als je naar die reservebank kijkt, dan zie je op een gegeven moment
ja.
dat je op een gegeven moment jongens als Hapster zitten. Nou, je hebt jongens als Botteguin heb je er zitten. Je hebt Nieuwkoop er zitten, je hebt Jurgensen er zitten, je hebt Linssen er zitten. Dat zijn allemaal spelers. Straks komt Texera en Kutsu weer terug. Dan ook op het middenveld wat meer opties.
Ja.
Dus je kan nu gewoon kiezen. Je kan gewoon spelers, hè, bijvoorbeeld een Haps heeft natuurlijk eigenlijk eerst de competitiehelft alles gespeeld als hij niet geblesseerd was. Ja, die zat nu gewoon op het bankie. Dus je kan wel kijken naar de tegenstander. Ik kan me namelijk voorstellen dat tegen de ene tegenstander dat je wat bewegelijkere spitsen nodig hebt, dan pak je Prato. En een andere wedstrijd dat je een spits nodig hebt die meer een bal vasthoudt in de vorm van Jurgensen. In dit geval zou ik gewoon Prato laten staan. Je kan, ik weet niet hoe fit Sinisterra is dat je op een gegeven moment Linssen nu weer de kans geeft. Maar anders zou ik gewoon diezelfde elf als afgelopen zondag opstellen. Waarbij spaar je eens even een vraagteken, want je weet niet of die fit genoeg is. Dus ik zou nu niet ineens denken van ik ga op een elfde op zeven plekken wijzigen. Daar doe je niemand goed mee.
Nee, dat denk ik.
En als je dan toch hebt over dat B-elftal deze week. Ik maak een hele slechte brug, maar goed, ik ben niet...
Nee, ik vind hem wel mooi, eigenlijk.
Ik keek naar die bank en daar waar voor de winterstop daar jongens als Bannis, als Azarkan en Vente met enige regelmaat zaten die er nu niet. En deze week is ook de week dat Ramon Hendricks verhuurd is aan NAC.
Ja,
wat eigenlijk voor mij een indicatie is, want dat is de aanvoerder dat Feyenoord het onder 21 traject dit seizoen eigenlijk afgesloten heeft. Dat ze niet meer verwachten dat er voetbal gaat worden.
Natuurlijk,
Jopie. Moet je er ook mee doen.
Natuurlijk, ja. Dat is toch logisch. Ik bedoel, dat gaat echt niet voor maart opgestart worden. En gebeurt dat wel, dan heb je nog 3 maanden. Ja. Ja, dan kan je beter zo iemand naar NAC sturen.
Ja, dus de vraag is, wat gaat Feyenoord nu doen? Met jongens als Vente, Bannis, Azarkan, El Bouchatoui. Die moeten wat mij betreft gewoon allemaal verhuurd worden. Dus Wesley, jij bent de voetbalkenner. Zeker de eerste divisie, weet jij veel van. Waar moeten die heen? Waar moet Bannis heen? Noem een club.
Nou, kijk. Ik volg. Hij moet naar een club waar ze moeite hebben met doelpunten maken. Hey. Ja, ik kan ook zo bij de ESPN. Hoor. Dat is geen enkel probleem. Dat is geen enkel probleem.
Oké.
Okay. Nee, maar er zijn natuurlijk nogal wat clubs. Kijk, FC Dordrecht. Moeite met doelpunten maken dit seizoen. Ja,
maar dan moet je, dat is toch een soort graf.
Je kan toch beter naar die club gaan waar ze geen goede spitsen hebben dan naar een club waar ze al 2 spitsen hebben.
Nee, maar je kan toch best wel. Er zal toch best wel clubs zijn die ook wel redelijk gewoon nog kan voetballen en moeite hebben met scoren, of niet?
Nou, ik heb het idee dat van de topclubs in de keukenkampioen divisie, dat ze daar overal wel een prima spits hebben staan.
Ja, ik bedoel, je hoeft hem niet naar Cambuur met die muren te sturen Dat heeft geen zin. Nee.
Ja, kijk, en in de buurt heb je natuurlijk Excelsior zitten. Ja, die volg ik dan redelijk van dichtbij. Maar bijvoorbeeld,
zo'n El Bouchatoui, die vorig jaar bij Dordrecht, was dat de onderkant. Zou dat voor Excelsior niet een aanwinst zijn? Of Azarkan? Kijk, Azarkan zou ik bijvoorbeeld heel graag bij Emmen zien. Azarkan kan echt wel de Eredivisie aan. Ben ik van overtuigd.
Ik zou het hartstikke leuk vinden als hij naar Excelsior gaat. Want dan kan ik hem elke week spreken. En dan, ik denk dat Ferry Daan nu al op zijn knieën naar Rotterdam-Zuid gaat. Als je dat zo hoort, maar...
Ja,
maar
ik zie nu even snel bijvoorbeeld, hè. Sorry hoor, dat ik onderbreek. Ja. Maar ik zie nu even snel een ploeg als Roda, die scoort betrekkelijk weinig.
Nou, daar heb je trouwens wel gelijk in, ja.
Bannis. Roda heeft...
Terwijl die staat vijf plekken hoger dan Excelsior bijvoorbeeld.
Bij deze besloten, Rob, Bannis wordt verhuurd aan Roda. Wat doen we met Vente?
Roda ook.
Ook, met z'n tweeën?
Ja.
El Bouchatoui, ook Roda?
Nee, Vente naar... Nou, laten we... Zal ik even iets schokken? Ja.
Dit is jouw beste onderdeel, Rob. Hier ben je goed in.
Vente gaat naar Eindhoven.
Eindhoven, oké. Okay, ja, en dan hebben we El Bouchatoui.
Die gaat naar NAC.
Ja, jongens, even serieus. Mag ik ook wel bij dat Excelsior of niet?
Ja, zeg maar. Ja, ik ben klaar.
Ik vind Bouchatoui en Azarkan allebei.
Nee, maar Azarkan moet niveau hoger. En als MSI prutsen, dan denk ik dat hij echt daar een basisspeler zou worden en wekelijks een sensatie zou worden.
Nou goed, het is allemaal koffiedik kijken.
Ja.
Maar
nou ja, we zien zo'n Hansson, die staat gewoon basis bij Fortuna. Ja. Hè? Dus dan moet als ik kan inderdaad bij een MB dat ook wel aankunnen. Of in ieder geval genoeg minuutjes
bij
maken.
Bij dat zie ik echt wel zitten. Oké, okay, maar goed, we hebben in ieder geval besloten dat die belangrijkste vier, want dat zijn er volgens mij de... Kijk, Weerman, die zit er nog te veel bij. Dus die hoeven niet te verhuren. En alles wat daaronder zit, dat is nog net even een brug te ver, denk ik. Jongens als Hartman, jongens als Owusu.
Nou, Jopie. Ik heb nog misschien best wel een nieuwtje voor je in de Einstein Spectra. Misschien wel een mooi moment om die er even in te gooien, of niet?
Insta Inspector.
Ja, want ik ga het eventjes met je hebben over een andere spits van dat onder 19 elftal. Die we al echt een hele tijd niet hebben gezien. We kunnen hem kennen van zijn rap hits.
Ja, Tosho.
Tosho Leek, hè? Ja. Tosho, oh. Ja. Ja, ik moet zeggen, ik vind dat echt een geweldig mooie gozer, weet je wel. Met dat hij speelde, maakte hij best wel mooie goals. Hij heeft een goed lichaam. Ik denk dat het best wel een prima spits kan worden op de Nederlandse velden. Of hij het bij Feyenoord gaat redden, ja, dat ziet er niet goed uit. Want hij heeft in een Q&A, hè, je weet wat dat is, hè? Q&A, ja. Bob.
Question and answers.
Absoluut. Geweldig. Ik wilde bijna Engels gaan praten.
Oh, ik dacht Quilinci in Antwele, maar dat is niet een... Oké, okay, ja.
Slecht WOP. Nee, hij ging vragen beantwoorden, terwijl hij trouwens aan het rijden was. Gewoon ja. Lekker met dat mobieltje lekker in. Ja. Het is dat is dan weer niet slim. Maar goed, laten wij niet dat belerende vingertje gaan schudden. Hè. Daar wordt Freek altijd zo moe van. Dus dan doen we dat niet. Maar hij kreeg de vraag van, joh, wat is de situatie tussen jou en Feyenoord op dit moment? Nou, toen heeft hij even verteld. En ik kan me dat ergens wel bij voorstellen. Heel dat elftal heeft al een contract, zei hij. Behalve ik. Ja, dat is ook natuurlijk wel ergens een beetje vreemd. Kijk, nou zijn er al een paar spitsen, hè, die Feyenoord onder contract heeft staan. Best wel wat. Maar een hoop spitsen in de marge ook. Zoals Bannis, ja, waarvan we niet weten waar die over 2 jaar staat. Dylan Vente, nou, die hadden we allemaal al richting het amateurvoetbal afgeschreven. Dus ja, om dan ook Tosho Leek een contract te geven. Ik kan me voorstellen dat Feyenoord daar huiverig mee is. Maar Tosho Leek, gisteren gesignaleerd in Brugge. Ja, ik weet niet wat dat betekenen heeft. Ja, ik gooi er gewoon maar even een... hoe noemen ze dat? Niet, een transfer? Man, een transferjossie of zo?
Ja.
al onze afdankertjes gaan naar Brugge, toch?
Mattie, is het niet Mattie van Noah Lang of zo? Rapmaatjes?
Zou me niet verbazen, ja.
Hey, maar die Noah Lang kan er ook tegen die gasten hebben gezegd... Jongens, Tosho Leek kunnen we ophalen. Ik weet het niet. Ik heb geen idee.
Tosho Leek is een prima speler, maar heeft gigantisch veel blessureleed gehad. Laat hem gewoon inderdaad ook maar een club, maar niet de clubs waar Bannis en Vente heen gaan. Maar laat gewoon lekker een club, als hij dan weg wil. Kan ik me heel goed voorstellen. Gewoon lekker een club in de keukenkampioendivisie en dan mag hij het bewijzen. Want ik ben wel een beetje bang dat we daar niet heel veel meer van gaan horen.
Nee, oké, okay, daar kan je wel gelijk in hebben. Jongens, even anders. Ja. Lucas Prato. Hè, we blijven toch een beetje in die Spaanse sfeer. Nou, Lucas Prato, dat is nu al een wereldwonder... Op Instagram, hè. Het is bovendien gewoon een hele leuke gozer, sowieso. Maar hoe hij dan... Hij heeft 1,2 miljoen volgers, hè. Hij heeft 1,2 miljoen volgers. Dat is geloof ik 50 keer zoveel als Feyenoord op Instagram. Dat gaat helemaal nergens over. Maar het is toch wel grappig. Hij heeft per ongeluk de verkeerde hashtag overgenomen voor al zijn post.
Oh.
Hij heeft nu 3 Feyenoord posts gedaan. En dat heeft hij met de hashtag, sluit hij mee af, Fei, hey. Oftewel, dus de hashtag die werd gebruikt voor Feyenoord Heerenveen. Ja, het is natuurlijk niet elke week Feyenoord Heerenveen, maar goed. Maar
hij denkt waarschijnlijk dat het een aanmoediging is van Feyenoord. Hey.
Ja, precies. Dus dat vind ik steengoed. Wat ik ook nog echt steengoed vind, is dat hij heeft een heel mooi plaatje laten maken. Sparta Rotterdam tegen Feyenoord. En nou ja... Daar heeft hij een enorm groot logo waar hij zelf in staat, zeg maar. Dat heeft hij mooi zo... Ja, Sportclub Feyenoord, ja. Ja, het is echt, je verzint het niet.
Nee,
maar ja,
goed, echt goed, hè?
Je kan het ik kan het me ook wel voorstellen. Je komt uit een totaal ander land en je gaat googlen op Feyenoord... en je komt bij het logo van Sportclub Feyenoord... die misschien net iets spannender is dan het normale clublogo van Feyenoord. Ik weet het niet. Ah, ik vond dat echt steen en steen goed. En,
hij kan er wel wat hulp gebruiken. Maar ja, jij spreekt vloeiend Spaans, hebben we net geleerd. Misschien kan je het hem even uitleggen, Wes.
Ja, ik weet niet of ik er doorkom met die 1,2 miljoen volgers. Ik neem aan dat hij wel wat DM's krijgt, zo hier en daar. Ja. Maar ik kan het natuurlijk altijd proberen. Ja. Nou, is er dan nog meer? Ja natuurlijk is er nog meer. Een andere spits, van een iets andere orde misschien. Hij heeft natuurlijk bij Feyenoord onder contract gestaan. We hebben even de hoop gehad dat hij terug zou komen. Graziano Pelle.
Ah.
Ja, ja. Nou, die heeft deze week wat gedaan. En echt waar, hij kan het leiden met al die centen die hij heeft. Hij heeft, ken je dat... Ik ben even vergeten hoe dat gebouw heet in Dubai. Maar je hebt zo'n soort...
Boerse aan het strand.
Ja, die ja. De schitterend mooi gebouw. Jij hebt daar natuurlijk gewoond, hè, Joop.
Sterker
jij
nog,
kent al die
ik heb in Dubai gewoond. En de vader van mijn beste vriend was de architect van dat gebouw, jongen.
Zo, dat is Dagobert Duck, geloof ik dan nu.
Die heeft goed geboerd, ja.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou, hij heeft het dak afgehuurd. Dat is normaal gesproken, mogen daar alleen maar helikopters komen. Hij heeft dat toch op de een of andere manier, weet je wel, met die centjes zo een beetje zo. Hier, neem jij wat, neem jij wat. Misschien alle gasten ook nog wat. heeft hij een tafeltje precies op het midden laten zetten. Hè, op die grote H waar die helikopter moet landen. En daar is hij met zijn vrouw lekker gaan dineren. Bandje erbij, muziekje erbij, ondergaande zon. Ja, je verzint het allemaal niet. Het is zo mooi. Het grote moment kwam daar. Het mooie, het kwam een schitterend mooi nummer. Echt mooi gezongen.
Ging Litouwers.
Litouwers, ja. Nou ja, zo, dat zou wat zijn, zeg. Want hij ging dus zijn vriendin ten huwelijk vragen. En daar wil ik dus heen. En inderdaad, Litouwers kwam. Nee, en die zon ging mooi onder. Hij op de knieën. Mevrouw Vicky Varga in tranen. Ja, en ik moet wel zeggen, Dubai is trouwens wel ongeveer de enige plek in de wereld waar ze geen corona kennen.
Nee.
Naast Argentinië. Dus er stond ongeveer zijn halve familie op de hoek mee te kijken. Dus, maar goed, dat kon hij ook allemaal nog wel leiden van die centen die hij in China heeft verdiend. Dus
ja, joh.
Geen avontuur in Rotterdam voor Graziano, maar wel een schitterend avontuur met zijn bloed.
Ja, waanzinnig mooie vrouw, man. Koekeloe, die had ik...
Ja. Toch, eerste wat je denkt als je die foto... Want ik heb die foto ook gezien, Wes, van dat huwelijk. En dat je denkt, ja, als je zo nou... Als dat geen neuken wordt. Zo, koekoe.
Precies.
Ja. Hey,
hoef je echt niks meer te doen, hoor.
Zal ik er nog een transfer, Jostie, ingooien, jongens?
Ja, doe maar.
Tony Villena, terug naar de Kuip.
Oh, hé? Nou ja, die moet je even uitleggen.
Nee, ja, dat ga ik je even uitleggen. Hij was in het Kranische Bos aan het hardlopen. Ja, nou goed, weet ik niet helemaal hoe dat allemaal werkt tegenwoordig.
Dat kan ik je wel uitleggen. Ze hebben gewoon winterstop in Rusland.
Dat weet ik toch, Jopie. Man, hou nou eventjes gewoon... Dit is toch leuk voor die volgers, weet je wel. Voor die luisteraars, die krijgen hoop nu, weet je wel, dat Tony Villena terugkomt. Nee, dat weet ik wel.
Ja, maar die krijgen ook allemaal hartaanval als ze hem straks met Noah Lang zien wandelen in Brugge. Dan denken ze dat hij naar Brugge gaat met Noah Lang. Dat moeten we ook niet hebben.
Ja, nee, daar heb je natuurlijk wel een punt. Nou, dan sluit ik af met een heel leuk dingetje. Ik kwam hem tegen op internet, vond het wel grappig. Peter van Zadelhof, dat is een nieuwslezer van RTL.
Ja.
Die werkt met zo'n autocue. Die moet dan elke keer zo alles van de autocue aflezen. En daar had iemand een tekstje gemaakt. Nou, die vond ik steengoed. Ik ga de eerste twee zinnen even voorlezen. Hij kon het nog net op tijd voorkomen. Er stond het volgende. Een ongelofelijke financiële blunder van Ajax. De Amsterdamse voetbalclub, die ook dit jaar weer geen kampioen wordt, heeft 22,5 miljoen euro uitgegeven voor een spits. Nou, dat ging natuurlijk over Haller die ze gehaald hebben. Hè. Daar gaan we het straks allemaal wel over hebben. Maar dat kon hij net op tijd onderscheppen. Anders had hij met deze tekst op tv gestaan. En hij had de hashtag, er werken hier ook Feyenoorders. Nou ja, dat vond ik toch een hele leuke om deze Insta mee te eindigen. Dus ja.
Dat moeten we maar gaan voorspellen. Zwolle.
Ja, voorspellen. Nou, Rob, begin maar.
Zwolle, zonder dolle. 3-0, huppatee.
Bessie.
En de eerste van Prato, hè? Die gaat scoren.
Er wordt 5-0. Het wordt echt een hele makkelijke overwinning. Want het PEC Zwolle kan er echt geen pepernoot van. En ik denk dat... ik moet zeggen, Steven Bergers is altijd wel op dreef, hè, tegen Zwolle. Maar normaal gesproken in Zwolle. Maar nu ook in de Kuip. Gaat een hat-trick maken.
Boom.
En ja, ik Sinisterra gun ik eigenlijk wel zijn eerste goal na zijn blessure weer. Dus, en die andere, die wordt dan gemaakt door... Geert Ruijna natuurlijk. Uiteraard. Ja, Hapsie. Die gaat op weg naar 8. Hapsie.
Oh ja. Ja, ik denk ook dat het uiteindelijk dat we hem wel gaan winnen. Dus ik zeg een 3-1.
Ben je een beetje, wat is dit? Ben je een beetje sceptisch?
Nee, maar goed. Ik denk ook ergens wel dat het in die hoofdjes van die gasten zit, dat ze me wel met zondag bezig zijn. En dat is natuurlijk een levensgevaarlijk. Dus ik denk niet dat ze er overheen denderen. Dat als op een gegeven moment die 3-0, die marge ingebouwd is, dat ze het iets rustiger aan doen, nog een tegendoepeltje krijgen. Dus we gaan wel winnen. En we gaan gewoon leuk uiteindelijk. Staan we dit weekend misschien wel bovenaan?
Toch. Daar hebben we het zo over.
Nou, en dan last but not least, want we bewaren natuurlijk het best voor het laatst. Althans, daar hopen we maar op dan. Het hoofdgerecht, het absolute hoofdgerecht, ondanks dat Joop het er niet mee eens is van deze week, is natuurlijk El Clasico, de Pagos Bagos. Zoals ik dat net ook al zo mooi probeerde te zeggen. Ja, dat doe ik waarschijnlijk helemaal nergens naar. Maar de klassieker. In de arena is toch altijd net de mindere wedstrijd voor Feyenoord doorgaans.
Ja.
Kleine disclaimer, maar ja, jongens, het is toch zo anders dan normaal in deze tijd, hè, in coronatijd. Geen supporters erbij, dat weten we. Nou goed, nou, als Feyenoord supporters zijn we wel gewend om niet naar de arena te gaan. Dus wat dat betreft, voor ons verandert het niet zo heel veel. Maar gewoon maar eens even met een vraag beginnen. Rob, aan jou. Kijk je er überhaupt naar uit?
Ja. Dit, nee. Nee.
Echt niet?
Nee. Nee, ik kijk er nooit naar uit. Ook niet als wij eerste zouden staan en we hebben 8 punten voorsprong op Ajax en we moeten naar de arena. Dan gaat dat ook vaak toch mis. kampioensjaar 99. Ik weet niet of jullie dat nog voor de geest kunnen halen.
Dat was 5-0, toch?
Zelfs in zo'n seizoen, hè, dat je al 5 wedstrijden van tevoren kampioen wordt. Nou, dan heb je het aardig gedaan. Weliswaar waren we al kampioen dat jaar. Maar toen moesten we ook nog naar de arena. Hebben we helemaal eraf gesmeten. Het enige sprankje hoop wat ik nu dus heb, is dat we het uit trouwens aardig doen. We hebben aardig papier in uitwedstrijden tot nu toe. En er is geen publiek bij. Nou, en dat moet ik zeggen, dat kijkt wel lekker de weg.
Ja, de grap is heel makkelijk te maken dat daar nooit publiek zit, maar oké.
Okay. Nee, maar ik kook al letterlijk, als die wedstrijd daar 1 minuut bezig is normaal gesproken. Ik zet het geluid uit, ik ga schelden en dat houdt 90 minuten niet meer op. Ja. Nou, dat eerste frustratietje van het geluid, hè, het horen van de supporters, dat is er al niet. Ja, een bandje, maar goed, dat overleef ik nog wel. Ja. Nou, dat doet me wel goed. Dus in die zin, ik kijk er iets meer naar uit misschien dan normaal gesproken. Maar nee, nog niet veel.
Ja, wat jij trouwens zegt, als ik er even op wil inhaken. Ik kook altijd al op het moment dat ze dan dat nep vuurwerk gaan afsteken. In die, weet je wel, die keiharde kanonskogels. Dan heb ik al, dan ben ik al helemaal opgefokt. Weet je wel, en dan heb ik er al helemaal geen zin meer in eigenlijk. Dat gaan ze nu ook weer doen trouwens. En dan komt, dat klinkt die achterlijke, dat achterlijke clublied van ze, van die Amsterdamse volkszanger die niet verder is gekomen dan de kroeg.
Waar het niet eens voor gemaakt is, hè?
Is dat zo?
Dat was Jiskevet. Dat is voor de nep voetbalclub BUVOVV gemaakt, weet ik toevallig. Want ik keek vroeger heel veel Jiskevet, ik vond dat hilarisch. En daar is dat lied voor geschreven.
Nou hier, nou, ja. Dus ze hebben niet eens een echt clublied.
Nee joh, ben gek.
Ach, ja.
Nee, maar Jopie, hoe is het met jou? Kijk jij er een beetje naar uit?
Nee, ja. Dit is, volgens mij kunnen we dit elk jaar het item copy-pasten. Eigenlijk precies hetzelfde verhaal wat Rob net stelt. Elk jaar heb je weer de hoop van dit seizoen gaan we misschien eindelijk weer een succesje boeken. En dan, misschien het kampioensjaar was het beste kansen, want toen waren we gewoon echt goed in vorm, speelden goed. Nou, we werden daar 90 minuten weggetikt en uiteindelijk werd het maar 2-1 voor Ajax. Gewoon historisch gezien presteren we daar gewoon helemaal niks. Het feit dat wij dvd's moeten uitbrengen op het moment dat we daar een keertje winnen. Nou, dvd's is ook al niet meer van deze tijd. Dat geeft wel aan dat we daar gewoon het gewoon niet goed doen. Dus er is iets bij Feyenoord dat op het moment dat we die arena binnenlopen, dat we pudding in onze benen hebben, dat we geen bal meer over 1 meter, dat we gekke dingen gaan doen.
Ja, maar wat je dan nu zegt, Jopie, dat kan nu misschien een keertje ophouden, want er zit geen publiek bij. Kijk, waar ik dan mijn hoop uit put, is het feit dat Feyenoord in Eindhoven de laatste, nou ja, na de 10-0 eigenlijk, hè, eigenlijk altijd wel een goede wedstrijd heeft gespeeld. Hè, er zal hier en daar wel eens een keer een uitzondering tussen zitten. Hè, maar over het algemeen speelt Feyenoord bij PSV, wat ook gewoon een hele goede club is. Die kan je met Ajax vergelijken op basis van de afgelopen 10 jaar. Best goed. En nu zonder publiek, je hebt dat werkt niet meer tegen de spelers. Dat kan alleen maar in je voordeel werken.
Maar er zit iets in die driehoek. Op het moment dat PSV naar Rotterdam komt, dan staan zij al met 1-0 achter. Op het moment dat wij naar Amsterdam moeten, staan wij met 1-0 achter. En op het moment dat Ajax naar PSV moet, staan ze met 1-0 achter. Dus er is in die driehoek van die clubs, en ja, AZ wil heel graag hier genoemd worden, maar helaas, jullie zijn geen topclub. dus in die driehoek zit iets wat PSV, die speelt niet graag tegen ons en die spelen heel graag tegen Ajax. Ja, dus ik snap wel wat je zegt, van als er ooit een kans is dat we niet geïntimideerd raken door de supporters en dat we niet geïntimideerd raken, dan is het nu. Maar dan kijk ik gewoon naar de kwaliteit op het veld. En dan is dit een week waarin het heel erg duidelijk geschetst werd. Feyenoord huurt een speler voor een half jaar van 32 en Ajax legt 22,5 miljoen neer voor een speler van die gewoon international is en uit de Premier League komt. Dat geeft de verhouding even goed weg. Dus ja, wij willen heel graag kampioen worden. En ja, we willen heel graag voor het kampioenschap meestrijden. En ik vind nog steeds dat ambitie is. Want hè, dit weekend zijn we alleen maar dichter naar elkaar toegegroeid. Maar het reële verhaal is, op het moment dat je de selectie van Ajax kijkt, is dat zij gewoon een bredere, duurdere, betere, ik zeg het maar even, doet me heel veel pijn, selectie hebben dan wij. En dus ja, uiteindelijk is voetbal meestal de wedstrijd waarin de beste wint. Maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Dus ja, ik heb de hoop op een tactisch meesterplan van Dick Advocaat, dat hij het defensief houdt, gewoon op die counter een 0-1.
Nee, maar Jopie, Dick Advocaat heeft ook gezien dat Twente daar gewonnen heeft. Hè? Twente dit seizoen echt
heel goed. Maar
Twente heeft ook in de Kuip bijna gewonnen. Twente is gewoon dit seizoen gewoon een hele goede ploeg.
Ja.
Hè? Die kan verrassen. En ja, Feyenoord moet gewoon heel erg goed kijken naar hoe heeft Twente dat aangepakt. Want volgens mij is het heel simpel wat Twente heeft gedaan. Is gewoon op de juiste momenten heel goed druk zetten. Absoluut niet angstig spelen. En echt gewoon dat eigen frivole spel spelen. Wat Feyenoord ook gewoon af en toe doet. Hè.
Twente,
af en toe, hè.
Het probleem is dat wij geen druk kunnen zetten.
Twente heeft zich wel ingegraven en die heeft gegokt met die drie snelle gasten voorin. En daar heb je het probleem bij ons zo.
Goed, we gaan niet die wedstrijd analyseren, maar dat doe je zo iets te kort, hoor.
Nee, ook eens. Maar het probleem van twee van onze drie beoogde basisspelers zijn geen snelheidsduivels. Sinisterra is snel, maar zowel Jurgensen als Prato zijn geen Usain Bolt. En Berghuis natuurlijk ook niet. Dus echt op de counter spelen, daar hebben wij niet het elftal echt voor.
Nou,
wel een beetje.
Dat weet ik niet. Je hebt gezien hoe Prato weggestuurd werd achter die verdediging, die Per Schuurs. Ja, kijk, dat is het absolute minpunt van Ajax.
Nou, Blind ook, hoor. Als er echt kansen zijn, zijn het die twee. Want die spelen echt een waardeloos seizoen. Dus die kunnen we hebben.
Ja. Ja, nee, dat is wel waar.
Ja, dan geeft hij straks weer een splijtende paas door de hele as van Feyenoord.
En,
nee.
En misschien nog, maar goed, nu maken we Ajax toch een beetje ridicule. Daar moeten we mee oppassen. Maar als ik iemand dit seizoen echt een beetje door de mand zie vallen, is het hun linksback. Die Argentijn, die heeft natuurlijk heel veel goede wedstrijden gespeeld.
Taliafico.
Die is echt niet vooruit te branden dit seizoen. Dus nou, daar staat Berghuis op. Als jij zegt wat jij doet, Wesley, gewoon vol bravoure, eigen spel spelen, dan moet Taliafico achter Berghuis aanlopen in de plaats van andersom. Vind ik wel een lekker idee, maar ik ben wel doodsbang. Want op de counter.
Weet je wat nou zo erg is? Dat je daar al vanaf 2005 niet hebt gewonnen. En daardoor is het een item. Hè? Daardoor ga je eigenlijk al met niet met 1-0, maar misschien wel met 4-0 achterstand naar die arena. Dat is gewoon standaard. Die spelers die voelen dat ook. Hè? Wij maken dat ook groter door nu ook weer zo'n heel item eraan te wijden. Maar goed, dat recht hebben we ook als supporters. Wij willen dat ook groot aanpakken. En als we straks winnen, dan kunnen we dat ook groot over praten op maandag. Sterker nog, ik denk dat we dan 60 minuten over die wedstrijd gaan praten. En alles wat er omheen is vergeten. Maar het is zo'n ding geworden. Ja, och Jopie, ik moet eraan denken als dat nu gebeurt. En weet je wat het erg is? Feyenoord was er natuurlijk dichtbij in 2014. Hè? Rob, wij weten dat nog wel. Wij zijn toen in de stad geweest, toen dat nog kon. Allebei strontje Lazarus, geloof ik. En toen haalde Kazim die bal van Boetjes van de doellijn. Anders had je daar gewonnen. Ja, weet je wel, ja, potverdomme. Toen was Feyenoord zo herenmeester met eigen spel, weet je wel. Ja. En dat was ook niet zo'n superieur Ajax als nu, moet ik je eerlijk zeggen, als je naar die selectie kijkt.
Die hadden we wel mogen winnen, ja.
Godskele leren.
Oh, wat was dat erg.
Ja. Dus, nou ja, weet je, het is nergens op gebaseerd dat Feyenoord die wedstrijd gaat winnen. Maar, statistisch gezien, is ook zo, hè. Hoe langer je niet wint, hoe eerder het dichterbij komt. Ja, jongens. Hey, daar gooi ik je weer even eentje in. Wat?
Nee, dankjewel, Mario.
Ja. Oh, goed, man.
Ja. Nee, maar dat is gewoon waar. Dus als er ooit een kans is het misschien dit jaar. Alleen, ik zit toch zelf een beetje in dubio. En gelukkig ben ik geen hoofdtrainer. Moet je nou vol op de aanval spelen? Of moet je juist jezelf helemaal ingraven? Want ik vind Botteguin altijd heel goed in topwedstrijden. Maar Botteguin kan je niet, op het moment dat je echt het spel wil gaan maken, kan je echt nooit met Botteguin aankomen. Want als je die tegen die Haller zegt, dan ben je weg.
Ja. Ik zou niet zo beginnen als een paar jaar geleden met Toornstra en Sint-Justen die binnen 5 minuten allebei rood hadden moeten hebben.
Nee.
Nee, ja, het is gewoon heel moeilijk. Kijk, misschien moet je met 5 verdedigers gaan spelen. Ja, dan roep je het een beetje over jezelf af.
Nee,
maar
dat hoeft. Volgens mij kan je het gewoon met onze gebruikelijke 4-3-3 ver dicht op de centrale duo. Inderdaad dan Geertrui daar in de plaats van Karsdorp of Nieuwkoop, omdat Geertrui daar toch defensief iets sterker is dan Nieuwkoop. En misschien iets minder impulsen verwachten van Haps op het moment dat hij ervoor gaat. En dan hopen op die 3 voorin.
Is het nou heel erg gek om nou gewoon met Brian Linse te beginnen? Een absolute kuitenbijter. Iemand die continu op je tenen trapt als de camera eventjes de andere kant op loert en de scheidsrechter even de andere kant op kijkt. Is het nou heel erg gek om met hem te beginnen en met die Prato en ook een oorlogsmaker die weet wat er gevraagd wordt in dit soort wedstrijden? Weet je wel,
zou ik nooit doen. Ik zou altijd je snelste en misschien wel het meest begaafde voetballer naar Berghuis voorin erin zetten. Dus ik zie nog wel de optie Linse, Berghuis en Sinisterra met z'n drieën voorin. Dat Linse weer in de spits. Omdat het toch de snelste is van de spitsopties die we hebben. Maar ik zou nooit Sinisterra slachtofferen ten opzichte van Linse. Want Sinisterra kan wel, ook Mazraoui heeft een goed seizoen, prima speler. Die kan Mazraoui wel. Ik hoop de Mazraoui in de Kuip weer te zien, zeg maar. Van de 6-2, dat hij het niet meer wist waar hij was. En die speelde tegen Larsson toen, weet je wel.
Ja. Nou ja, maar we moeten niet weer een tactisch verhaal van gaan maken.
Nee, ik stop al.
Maar ik vraag me nog even af. Stel Feyenoord wint die pot zo meteen, hè. Hoe zijn jullie dan aan toe? Naar die wedstrijd.
Ja, dan ben ik echt... Goh.
Ja, het erge is, kijk, de negatieve of de positieve dingen die we net genoemd hebben, van is dat je dus ook geen publiek in die arena hebt, dat je daar niet aan hoeft te ergeren. Het mooie van een overwinning op Ajax is dat je maandagochtend naar je werk kan, borst vooruit,
ja.
En niemand je wat kan maken. Ja, dat is natuurlijk ook niet zo, want ik ben al maanden niet op mijn werk geweest. Ik doe alles vanuit huis. En om nee. vanuit huis posters op te gaan hangen met fijne shirts...
Dat je op Zoom al je collega's afgaat en eventjes helemaal belachelijk gaat maken. Nee, maar ik zit even te denken. Ik denk echt, als Feyenoord die wedstrijd wint, dat corona op Rotterdam-Zuid even niet meer bestaat. Komende zondag.
Dat zou zomaar kunnen, ja.
Ja, nee, we moeten natuurlijk...
Ik verwacht wel ook wel een onthaaltje, een klein onthaaltje bij het Maasgebouw, weet je, als de bus weer aankomt.
Ik ga dan, ja, dit is allemaal niet verstandig. Ik ga
dan
ook weer
doodeng al... Ik vind het al, hè? Ja?
Ja, jongen, het is, we zijn zo klein door het zo groot te maken. Maar het is inderdaad zo'n trauma dat we nooit winnen in die arena. Het zou gewoon lekker zijn. Zeker dit seizoen, waar het allemaal gewoon nog dicht bij elkaar staat. En waarin steeds wordt gezegd, maand januari is alles bepalend. Nou, dan is het wel lekker als je die eerste echte topper, ja, dat je die dan winnend afsluit. Dat geeft
zeker
ook die gast even een boost geven. Dus ja, ik nodig iedereen
eerste echte
nodig
topper,
naar de Kuip te gaan als we winnen, ja.
Het wordt allemaal zo... Ja, ik vind dat je het nog een beetje luchtig over praten ook. Het is niet de eerste beste topper, man. Dit is de wedstrijd van je leven als je hem wint. Je praat er over 20 jaar nog over als het lukt, hè?
Ja, dit is echt...
Dat is dus wel erg.
Dat is misschien heel erg.
Nee, dat is dus niet... Kijk, dit moet het begin van het einde zijn. Wij moeten vervolgens zo'n reeks neerzetten, ja, als PSV altijd deed. Dat ze elk jaar in die arena winnen. Dus het zou niet goed zijn als we er over 20 jaar nog over spreken. We moeten naar...
Het is wel zo, dit kan die PTSS die we hebben opgebouwd als Feyenoord supporters gewoon compleet doen oplossen.
Ja.
Weet je wel, dit is, als het nu inderdaad lukt, dan kan je de komende jaren een stukje lekkerder naar die arena. Dan zitten die spelers in die bus al lekker met een muziekje, weet je wel. En een kaartje hier en een kaartje daar. En een bitterballetje eventjes gewoon vlak voor die wedstrijd. Dan kan dat allemaal. Dan is er niks meer aan de hand. Nee joh, dat is allemaal prima. Dus inderdaad, Jopie, dit is het perfecte moment. Nu zo zonder publiek. Om eens aan onze eigen reeks te gaan bouwen. Prima.
Nou, laten we dan maar gaan voorspellen, jongens.
6-0 voor Ajax.
Ja, nee, Rob, wil jij beginnen?
Ja, ik ga heel safe op een gelijkspelletje.
En dan?
1-1. Nee, weet je wat het is? Het is gewoon niet heel reëel dat we daar winnen. Laten we eerlijk zijn.
Nee, maar ik wil... dit ga ik je
uit... Ik weiger gewoon een verlies te voorspellen.
Nou, daar ga ik met je mee.
1-1 en ik heb een klein beetje hoop op dat we een keer lekker fris daar gaan beginnen. In plaats van poep in de broek.
Feyenoord moet een voorbeeld gaan nemen aan Utrecht, zoals ze daar vlak pas die bekerpot hebben gespeeld, die ze bijna wonnen. En Twente dus. Dat betekent dat Ajax een hoop gaat scoren, maar Feyenoord hopelijk ook. Dus ik zeg 2001 was het, geloof ik, hè? 3-4.
Met Connolly, hat-trick.
Drie keer Connolly, ja.
Jij zei 3-4? Oké.
Ja.
Ja, ik zat ook in mijn hoofd met 1-1. Maar ja, oh man, ik wil het zo graag. Dus ik ga een hele gestolen, lelijke, enge 0-1. Die niet minder vervelend smaakt, overigens.
Weet je, overigens, als dat gebeurt, dan is Nick Marsman nu al de man of the match, hè?
Ja. Ja, ik wilde aanvankelijk 1-1 zeggen met een blunder van Marsman. Maar goed, dat kan in mijn voorspelling nu niet. Dus ja, ik hou het op 0-1. Ja, god.
Lekker, joh.
Ik zit even te bedenken trouwens, Nick Marsman kan zomaar na deze wedstrijd een standbeeld verdienen. Dat zou zomaar kunnen.
Ja. Je bedoelt dat hij die 84.000 ballen eruit ronselt.
Ja.
Ja, nou ja, ik hoop het niet. Ik hoop dat hij het heel rustig heeft. Dat hij een Sparta-middagje heeft. Dat hij gewoon één keer hoeft in te grijpen. Verder niks hoeft te doen. En dat hij zich vooraan kan focussen op goede ballen. Goed inspelen. Dat hij niet elke keer balverlies leidt. Maar ik ben bang dat hij het wel druk gaat krijgen, ja. Dus die moet goed gaan slapen. Die moet goed gaan rusten. En hopelijk niet gaan blunderen. Maar goed, dat heeft hij tot nu toe nog niet gedaan dit seizoen. Dus...
Nee, het valt mee.
Het is wel even één ding, jongens. Ja. We hebben zo'n leuke uitzending. We zeggen nog net voor dit item, wat een leuke uitzending. Maar je merkt toch nu al, er is een hele andere spanning in één keer, hè? Nu we dit item zo bespreken. Ja.
Het is niet te geloven. El Clasico, de Pagos Bejos. Nee, ja, het is...
Dat is niet te geloven trouwens. Als je een Zoetermeer met een spraakgebrek Spaans hoort praten, dan klinkt het echt, alsof Marco Senesi en Fred Rutte is veranderd.
Ja.
Dat is niet te geloven.
Die was overigens bij Goedemorgen Eredivisie vol of over Feyenoord. Die zag ook echt wel kansen.
Oké. Okay. Dus, dat is mooi.
Maar goed.
Dat is mooi.
Hey, ja, ik kijk naar mijn compaan Rob. Rob, zijn er nog nieuwe patronen deze week?
Ja, nou best veel ook.
Oh.
In het, zo in het nieuwe jaar. Ja, ik tel er 5.
Hoek.
Nou, mooi hè. Maar voor eentje, ja, dat echt één groot raadsel. Maar goed, daar kom ik op het einde wel op. Freek Roeling is de eerste. Moeten we daar nog iets over zeggen?
Ja, ik vertaal hem even vrij. Maar die heeft op ons Discord-kanaal gezegd van, joh, ja...
Ja.
Het wil allemaal niet echt werken op Tinder, dus misschien werkt het via deze manier. Dus joh, ben je nog vrijgezel en ben je vrouw en denk je van, nou ja, ik heb al interesse in in ieder geval een relatie of een date met een Feyenoorder, dan laat dat ons weten, dan kunnen we jullie misschien connecten. Ik weet verder helemaal niet hoe oud hij is, waar hij op valt, maar goed, dat mag de pret allemaal niet drukken.
Misschien moet je daarvoor Patreon worden als dame. Als je toch echt een beetje interesse hebt, ja, dan moet je gelijk all in natuurlijk.
All in, ja. Oké.
Okay. Nou. Genoteerd. Dan hebben we een naamgenoot van jou, Jopie. Johan de Bruin.
Kijk, altijd goed, Johans.
En dan hebben we nog twee jongens, dat zijn Joost.
Welkom.
En ja, Roy Jozef. Dus ik denk Roy en Jozef. Misschien een Kieprits-fan, Roy. Kan.
Ja, nee, ik heb hem toevallig ook op de Discord gesproken. Hij heet Roy, maar hij is gigantisch groot fan van Jozef Kieprits. Dus,
en terecht.
Dus hij zei, ik wil graag zo aangekondigd worden. Nou, bij deze.
Kunnen we elkaar de hand schudden, Roy? Ja, ja man. Ja, ja, en dan Joop, ja, ik vind het, ik krijg het bijna mijn stot niet uit. Tenminste, gewoon omdat ik het niet begrijp. Dat dit, maar er is dus iemand, die is nu beter. Dus we moeten hem ook gewoon noemen, zo eerlijk moeten we zijn. De Johan Brinkel fanclub.
Ja.
Ja, ik vind het een beetje gek. Een beetje eng ook.
Ja. Ja, ik je zou verwachten dat mijn vriendin of mijn moeder erachter zit of zoiets. Maar ik heb even nagevraagd. Ja. Dat is niet het geval. Dus ik ben wel mega nieuwsgierig wie dat is.
Ja, vooral omdat... Ja.
Ik ben ook een beetje...
We gaan toch niet nu zoiets krijgen dat jij dan over 3 weken zegt... Jongens, ik moet jullie wat vertellen. Ik ben de Johan Brinkel fanclub.
Dat ik het zelf ben? Dat ik dat zou heel sneu zijn. Dat ik wat meer geloofwaardigheid... Dat ik volgende keer als op het moment dat ik een tactisch verhaal wil doen... Ik zeg, ja, maar hey... Mijn fans, die hebben mij een bericht gegeven dat ze dit willen horen. Ik ben het niet zelf, maar ik voel me, ik word er wel een beetje verlegen van. Maar ik vind het wel leuk, ja.
Ik vind overigens dat nu een fanclub voor mij en Rob niet meer kan uitblijven. Ik vind het,
ik zou
het schandalig. Freek heeft er alleen op Instagram.
Oh ja, die heeft
dus,
op Instagram
ik begrijp niet wat jullie zo goed doen, want... Ja, jullie zijn natuurlijk veel minder dan Rob en ik.
Ah, en we hebben natuurlijk nog iemand die heeft nog lang geen fanclub status. Hè? Dat, ik bedoel, hij is net stagiair af, zeg maar.
Ja.
Ja, hebben we nieuws, jongens, daarover?
Nou ja, goed, we zijn heel vaak inmiddels benaderd. Onze mailbox loopt helemaal vol van mensen die toch vragen... Nou, wat gaan jullie nou in vredesnaam doen met die stagiair, Robin?
We hebben gewoon MB's bij moeten kopen, omdat we gewoon die mails niet meer konden... Ja,
het werd meer en meer. Maar het is inderdaad, er is veel vraag naar. Dus we dachten, ja, we moeten daar toch wel wat bericht over doen. We zijn in onderhandeling met de zaakwaarnemer van Robin. Zijn stageperiode is afgelopen. Dus hij is formeel niet geen stagiair meer. Dus we mogen hem ook geen stagiair meer noemen.
Ik kreeg net bericht van Feyenoord Transfermarkt.
Ja.
Oh.
Schijnt dat het de goede kant op gaat. Maar kan ik niks over zeggen of dat ook echt zo is.
Oké. Nou ja, goed. We houden dat in de gaten. Maar de onderhandelingen zijn dus nog gaande. En op het moment dat daar meer... bekend over is, over een langer verblijf van Robin bij deze podcast, dan uiteraard gaan we dat met jullie mededelen. Maar vooralsnog, ja, moeten we afwachten.
Schitterend.
Ja.
Ja, jongens, willen we nog wat heet van de naald, heet nieuws van de naald?
Ja.
Ja, we zouden er eigenlijk helemaal geen reclame voor maken. Dat gaan we ook eigenlijk niet echt doen. Maar er is dus, er was zo'n, weet je nog, vorig jaar was er zo, had je dat Total Football Fest.
Ja.
En die hebben ook podcast awards. Total Football Fest had vorig jaar een beetje, laten we zeggen, gesjoemeld met de regeltjes.
Ja, we waren genomineerd en toen weer niet. En toen,
halverwege...
Ja, ze hadden 3 keer de spelregels veranderd om ons uiteindelijk maar niet te nomineren. Daar leek het een beetje op uit te komen, ja.
Ja, precies. Nou, we hebben er nog niks over gezegd. En omdat we ook dachten van, weet je, al die hartstikke leuk, die awards. Maar goed, niet overal gaan we nou heel veel moeite voor doen. Maar ik wil toch even meegeven. Komt net binnen van onze collega Freek. Wij staan bovenaan tot nu toe.
Oh god.
Als het gaat om de fanpodcast.
Oh, nu moeten we oppassen. Nu moeten we oppassen.
Er is een top 4. Ik denk, die staan gemarkeerd. Dus ik denk dat onze concurrenten zijn. Wij staan op 1. En dan staat op plek 2 de Pak Schaal podcast. Oh. 3 de Conforminder van onze vrienden in Groningen. Ja. En via de Pantelitsch podcast. Dus,
ja, we wilden er geen reclame maken, maar als ik dan hoor dat er 2 Ajax podcasts bij zitten...
Daarom zat ik eigenlijk... Ik zag het een half uur geleden al binnenkomen. Ja, dit moeten we toch nog ergens er doorheen fietsen.
Ja. Dus nou ja, als mensen willen stemmen, waar kan dat, Rob?
Ja, weet ik veel.
Lekker voorbereid. Nee, volgens mij Total Football Fest, Football Award verkiezing of zoiets.
Ja.
We wilden er geen reclame voor maken. Nou, dat doen we dan ook niet echt. Maar ja, als je dan toch niks te doen hebt, stem even op ons.
Ja, nou precies, zo is het. Nou, dat wil ik dat toch even medegedeeld hebben. Goed.
Dan zijn we er doorheen en dan was dit een mooie week. En dan hoop ik echt, jongen, dat we net zo euforisch, net zo blij, net zo enthousiast zijn volgende week als we elkaar weer spreken.
Zal ik dan maar een beetje eindigen? Misschien met een beetje hoop, sprankje hoop?
Ja, ja.
Zeker.
Want ik denk dat we na komend weekend nog steeds op koers zijn voor de Core Single.
Ja, tot volgende week.